U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
Mijn naam is Robert Veen en we gaan het hebben over Genesis 1, vers 26. Genesis 1, vers 26. Een belangrijke tekst. En God zeide, laat ons mensen maken, of de mens maken in ons beeld, naar onze gelijkenis. En laat hen heerschappij oefenen over de vissen van de zee, over het gevogelte van de lucht en over het vee en over heel de aarde en over alle kruipende dieren die op de aarde rondkruipen. Er zitten een aantal interessante vragen bij. Bijvoorbeeld, waarom plotseling hier die eerste persoon meervoud, laat ons? Wat betekent precies Adam, mens? Wat betekent die uitdrukking in ons beeld, betsalmenu, en naar onze gelijkenis, kitmutenu? En wat betekent precies dat heersen? Rada is het werkwoord dat daar gebruikt wordt. We yirdu, laat hen heersen. En meteen wordt Adam hier als een collectief, als een meervoud aangesproken. Maar zo geldt dat dus ook voor God zelf, die hier in de vorm van een meervoud voorkomt. Laten we beginnen met die uitdrukking naaseh, laat ons maken. Maken, niet scheppen. Waarom maken en niet scheppen? Omdat er natuurlijk bij de schepping van Adam ook de stof van de aarde betrokken is. Dat denk ik althans, dat daarom het maken heet. Er wordt gebruik gemaakt van iets wat er al is. Want dat vind je in Genesis zo, hè? Soms schept God door het werkelijk uit het niets binnen te brengen, of vanuit zichzelf, zeg maar, in de werkelijkheid binnen te brengen. Wanneer hij bijvoorbeeld zegt, laat er licht zijn. Dan is de essentie niet dat het licht voor het eerst geschapen is. Licht is als ware iets innerlijks van God zelf, maar dat licht wordt nu ook zichtbaar gemaakt. Dat verschijnt in de wereld. En staat dan in oppositie tot de duisternis. Naaseh, laat ons maken. Soms gebeurt het ook dat God schept door bijvoorbeeld te zeggen, laat de aarde uitspruiten. Of laat de zeeën wemelen. Dat Yishretzu Hamayim, laat de wateren wemelen. En dat Tatshe Haaretz, laat de aarde voortspruiten, iets doen voortspruiten. Dat zijn manieren om aan te geven dat het scheppingswerk niet altijd scheppen uit het niets is, maar dat het soms ook in een soort van gebruik van bestaand materiaal gebeurt. En hier dus ook dat naaseh, laat ons maken, dat suggereert een dergelijke vorm van het gebruik van iets wat er al was. Een tweede opmerking die je hier moet maken, dit is de eerste keer dat de scheppingsdaad wordt voorafgegaan door een soort intentieverklaring. Een koninklijke intentieverklaring, laat ons maken. Want zo zou je dat naast hen kunnen opvatten als een pluralis majestatis, hè? Een koninklijke wijvorm. Wat is eigenlijk die koninklijke wijvorm? Wat betekent nou een pluralis majestatis? Waarom zegt ook Willem-Alexander wij, koning der Nederlanden? Want hij legt toch gewoon daarmee zijn wil op aan het volk als geheel. Fijn dat er wij staat, maar wij zijn daar toch niet in inbegrepen. Nou ja, eigenlijk dus wel. Het is de vorm waarin een menselijke heerser zijn wil aan het volk kenbaar maakt. Maar dat is gebaseerd op de opvatting dat die heerser niet commandeert vanuit zijn individuele wil. Dat het niet gaat om wat Willem-Alexander zelf in zijn hoofd heeft. Wat hij graag zou willen laten gebeuren. Nee, het gaat niet om de belangen van de heerser of de wil van de heerser. Maar die heerser begrijpt zichzelf, die positioneert zichzelf alleen maar in verbinding met dat volk. Dus hij begrijpt zichzelf in verbinding met dat meervoud van wij allen, maar tegelijkertijd geeft hij dan bevelen en bepalingen vanuit het oogpunt weliswaar van het belang van allen, maar toch ook weer tegenover allen. Hij beveelt ons als geheel, maar doet dat in zekere zin, ja, niet namens ons, maar hij doet dat zeg maar vanuit het oogpunt van ons allen. En zo kun je zeggen dat de schepper hier ook aan die aardse wereld, die dan voor het grootste deel al klaar is, een aanstelling laat zien. De aanstelling namelijk van degene die nu zal gaan heersen en de aarde zal onderwerpen. Maar dat is als het ware in het eigen belang van die aarde, vandaar die pluralis majestatis. Hè. Wij, het heeft ons goed gedacht, hè. Wij beslissen nu, wij, God, namens jullie, of ten behoeve van jullie, en daarom dus die meervoudsvorm, naast zij Adam. Er is een parallel met een andere gebeurtenis waar ook die meervoudsvorm gebruikt wordt, en dat is in Genesis 11, waar we plotseling de uitdrukking vinden, Hava neerda, kom aan, laat ons neerdalen. Dat is bij de torenbouw van Babel, hè, in Genesis 11. Nevelasham, laat ons daar verwarren. Namelijk die talen van de mens. Ja, dat is uit zorg voor de toekomst van de mens. En daarom dus ook meteen in het meervoud. Dat koninklijke wij, wat ook daar bedoeld wordt, drukt dus aan de ene kant de soevereiniteit van God uit. Hij mag beschikken, koninklijk meervoud. Maar het is een koninklijk meervoud, omdat degene die voor wiens behoefte dat gedaan wordt, als waar het dan toch is inbegrepen. De Heere God begrijpt zichzelf, ook in Genesis 11, in verbinding met zijn volk, in verbinding met zijn mensheid, en geeft dus bevelen en bepalingen, doet iets in deze wereld ten behoeve van die wereld. Goed, dat is de pluralis majestatis, een ogenschijnlijk beperkende en ontwrichtende interventie, zoals daar die verwarring van de talen, is eigenlijk tegelijkertijd fundamenteel heilbrengend, reddend en noodzakelijk. Nou, hier tegenover de hele aarde, naast zij Adam, wij gaan mensen maken. Dat is nog niet gebeurd, het is aangekondigd, net zoals in Genesis 11 het aangekondigd wordt en daarna pas gedaan, om als ware de wereld erover te informeren. Een koninklijk edict wordt afgekondigd, daarna pas is het van kracht en wordt het uitgevoerd, zo ook hier tegenover die wereld gaat een mens komen die de heerser is. Dat is het naase. Hoe zit het nou met het Adam? Daar bestaan ook wel allerlei verklaringen voor. Wat betekent dan Adam? Er is een woord dat erop lijkt, of misschien wel van afgeleid is, dat is niet helemaal duidelijk. Dat is het woordje Adama, wat we doorgaans met akker of grond of bodem vertalen. En Adama is een interessant woord, omdat er aan het einde de letter H staat, de He in het Hebreeuws. En dat zou je kunnen aanzien, grammaticaal, als een aanduiding van de richting. Adama betekent dan ofwel datgene waarop Adam gericht is, of het betekent die akker is op Adam gericht. Twee kanten erbij op. Dus de richting van Adam is op de akker, die moet hij verzorgen en bewerken. Maar je kunt ook zeggen, het is de gerichtheid van die akker om voor die mens te zorgen. Adam heeft dan met Adama, met de akker te maken. De mens op zijn akker, dat is het eerste beeld wat we vinden eigenlijk in Gan Eden, in het paradijs, in de tuin, in de hof van Eden. Adam en de Adama. Nou, dat is in eerste instantie een hele gelukkige relatie, want daar hoeft er maar weinig gedaan te worden. En zeker niet in het zweet zijns aanschijns, dat komt allemaal later, na het eten van de verboden vrucht. Dan wordt er ook wel gezegd, Adam heeft iets te maken met Adom, met rood. Dat is een hele racistische manier om Adam dan te verklaren. Dat, helaas vind je dat dan nog wel eens in de Verenigde Staten. Het Adam is dan de mens die rood is, zodat wanneer hij is opgewonden of wanneer hij schaamte voelt, Dat rode bloed wat nadrukkelijker door die bloedvaten onder de huid gaat stromen. En dan zie je dat iemand dus rood wordt van schaamte in zijn gezicht. Nou, dat kan alleen maar als het een blanke is. Dus zeggen mensen, dat moet een blanke zijn geweest, want daar zit dat woord rood in. Dat is volstrekte onzin. Maar dat wil niet zeggen dat die vergelijking tussen Adam en Adam, tussen mens en rood, dan helemaal onzin is. Je zou dit kunnen zeggen, er is één frequentie van licht die redelijk zuiver het licht zelf representeert. Blauw licht, geel licht, groen licht, op een of andere wijze zijn complexe vormen van het licht. Maar infrarood of rood zit heel dicht bij de zuiverheid van het licht. Je zou denken het geel van de zon, maar dat is het dus niet. Want dat geel ontstaat pas door contact met de dampkring. Hetzelfde geldt voor blauw. Maar rood is misschien wel de meest zuivere vorm van het licht. De minst gebroken lichtstraal. Nou, als je dan accepteert dat God in zichzelf licht is en dat hij daarom ook licht in de wereld brengt, dan is het rode licht, dus het minst gebroken licht, en dan is de mens het wezen dat het meeste dat niet gebroken licht van God weerspiegelen kan. Hij is Adam. Nou ja, het is een idee. Er is nog een andere manier om Adam te verklaren, en dat is wanneer we denken aan het woordje Hadam. Hadam betekent dat je iemands plichten verlicht. En het zou kunnen dat je het zo mag interpreteren. De Adam is de Hadam, de Hadom. Degene namelijk die God ontslaat van verplichtingen om alles zelf te doen. Adam is een plaatsvervanger of representant die nu gaat doen wat God anders zelf zou moeten doen. Nou, wat moet God doen? Hij moet dat licht in die wereld brengen. Hij moet dus afdalen naar de aarde, zoals dat in Genesis 11 ook moet doen. Dan moet hij afdalen. Dat zegt hij dan ook, hè. Laat ons afdalen, neerda, om te bezien, et cetera. Nou, dat is een teken dat God hier een interventie moet uitvoeren, omdat hij natuurlijk niet letterlijk naar beneden komt. Maar een aanwijzing dus voor het zich gaan bemoeien, een interventie uitvoeren. De mens als Adam, als Hadom, ontslaat de Godheid, ontslaat de Heere van dat afdalen naar de aarde, omdat nu de wil van God door die mens volbracht wordt. Wat wil God in deze wereld brengen? Wat zijn nou de eigenschappen van licht? Dat is waarheid, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde. Waarheid, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde. Dat is de karakteristiek van het licht dat het wezen van God uitdrukt. En dat als dat rode licht in Adam, die Adam is, gaat schijnen. En dat heeft tot gevolg dat die Adam dus een Hadam wordt. Iemand die de Godheid ontslaat van het zelf moeten doen van dat alles. Daarvoor is de mens op aarde dat hij waarheid, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde op aarde laat zien. Wij zijn dus bedoeld om de wil van God te doen, zodat God dat niet hoeft te doen in de vorm van een interventie. God wil die schepping dus zijn eigen gang laten gaan. Hij bemoeit zich niet met alles vanzelfsprekend en niet alles stelt hij vast, maar hij laat dat door de mens in zekere zin gebeuren. Hij trekt zijn directe wil en controle over de aarde dus terug ten gunste van die mens. En hij probeert die mens zover te krijgen dat hij waarachtig een Hadom wordt. En daarvoor geeft hij hem dus de Tsalmenu, onze gelijkenis, de Mutenu, Tsalmenu, ons beeld, en de Mutenu, onze gelijkenis, mee. En hij geeft die mensen het vermogen om nu ook Gods representant te zijn. Ten slotte zou je ook nog kunnen denken aan een ander werkwoord in het Hebreeuws, het werkwoord Chatam. Dat betekent verzegelen. Wat ook wel gebruikt wordt om duidelijk te maken dat een bracha, dus zo'n zegenspreuk uit de Joodse liturgie, verzegeld is, dat wil zeggen beëindigd is door een bepaalde vaste formule. Meestal beruchata, adoshem en okenum en gaulam, et cetera. Dat is de verzegeling het einde van een braga. Dan is de mens het zegel van God op zijn schepping. Hij is de chatam. De handtekening die God zet als de onzichtbare herenmeester van deze wereld. Die handtekening, het contract wat God, als het ware het verbond dat God met heel die schepping sluit. Daar zit een handtekening onder en die handtekening dat is de mens, hij is de chatam. En dan kun je, en dat is de laatste die ik wil noemen, ook nog denken aan het werkwoord dam of dama, beter gezegd. Dat betekent gelijke op. Dat zit ook in het woordje de moed. Dat is afgeleid van dat dama, gelijken op. Nou, daar zet je een alef voor die afkomstig is uit het woordje ani, wat ik betekent. En dat betekent in zijn individuele natuur is de mens een gelijkenis met God. Of beter gezegd, de hele bestemming van Adam is het om dama, om te gelijken, domein beter gezegd, om op te gaan in die gelijkenis met God. Maar hij moet die Gods gelijkenis dus zelf realiseren, vandaar die alef die ervoor staat. Als je zou zeggen, de mens is een demoed, nou ja, dan is hij dat puur en al. Hij is gewoon die gelijkenis van God klaar. Maar als je daar die alef voor zet en er dus van maakt, die individuele persoon heeft die Gods gelijkenis, dan wordt het een opdracht. De mens moet die gelijkenis met God realiseren in die vrije activiteit. Zeker vertegenwoordiger, zeker plaatsvervanger, maar hij moet dat zelf zijn. De alef van Adam duidt dus op dat zelf moeten zijn en dan het dam, afgeleid van dama, houdt dan in dat hij zelf die godgelijkenis moet waarmaken. Dat kan hij dus niet door Gods gebod te overtreden. Dat is de belofte van de slang. Als je van die vrucht eet, dan zul je als God zijn. Ja, maar op die manier werkt het niet. Die vrije activiteit van de mens, waarin hij op God moet gaan lijken, leidt er nooit toe dat hij als God is. Die gelijkenis ligt veel meer in datgene wat hij doet. Die gelijkenis ligt in de mate waarin hij waarheid, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde op aarde brengt. Die gelijkenis zit hem in het feit dat hij dat licht weerkaatst wat van God is. En dat rode licht als het ware weerkaatsen kan. Maar niet dat hij als God is in de kennis van goed en kwaad. Dat is een zaak die aan God zelf is voorbehouden. Dan ben je geen plaatsvervanger meer. Dan heb je de plaats van een ander ingenomen. Als je Elohim bent, als God bent, in de kennis van God en kwaad, dan ben je geen plaatsvervanger meer. En dan ben je niet de vertegenwoordiger van iemand, maar dan heb je zijn plaats ingenomen. Vandaar dat dat dus in volle zin een rebellie is. Goed, de mens substitueert dus God op aarde, representeert God op aarde. Dat kan hij alleen maar als hij betsalmenu kit mutenu gemaakt is. Dus we hebben te maken met het woordje tselem. Dat zou je kunnen verbinden met de positie van de mens op aarde. Dus dan is tselem de plaats die de mens dan inneemt. Hij is als het ware het zegel. En het zelf is ook een zegel van de mens. En dat zit hem ook helemaal in zijn lichamelijke aard. Dus dat zit in die lichamelijke verschijning van de mens, lichamelijke vermogens. En ik denk dan met name aan zaken als spreken, rechtop staan, nadenken. Dat betsalmenu heeft daar iets mee te maken. Dat ook onze aardse karakteristieken dat ons in staat stellen om op een geestelijke wijze te bestaan en dus God te representeren. En dat geestelijke zit dan meer in het kitmutenu. Ik heb net al gezegd dat in Adam zit dat dama, dus dat onze bestemming is geheel en al op God te gaan gelijken. En kitmutenu wil zeggen dat die mens in beginsel ook zo gemaakt is. Dus dat hij een gelijkenis met God vertoont in die eigenschappen van waarheid, gerechtigheid, barmhartigheid en liefde. Die twee dingen maken hem geschikt. Hij is dus een lichamelijk wezen dat vaardigheden heeft, waardoor hij zijn bestemming kan vervullen. En hij heeft in zichzelf al de eigenschappen, de basiseigenschappen die in deze wereld zichtbaar gemaakt moeten worden, de vier die ik net genoemd heb. En dan moet die mens iets gaan doen. Hij moet rada, dat is het Hebreeuwse werkwoord, dat betekent iets in je macht kunnen brengen. Soeverein iets in je macht kunnen brengen. Het dienstbaar kunnen maken aan een of ander doel. Als het dus staat en zij zullen heersen over de vissen van de zee, nou, dan is dat dus de vaardigheid om die vissen onder je macht te brengen. Uva over Samayim, de vaardigheid om de vogels onder je macht te brengen. Uva Pema, om het vee, de dieren onder je macht te brengen. Uva Gol Haaretz, de hele aarde onder je macht te brengen. Maar Rada is dienstbaar maken, maar dat dienstbaar maken heeft natuurlijk wel onmiddellijk verband met die opdracht die die mens heeft om, nog maar een keer, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde en waarheid in de wereld te brengen. Er staat namelijk, we yirdu vitgat hayam. Hij moet dus heersen, vitgat hayam, dat wil zeggen in of ten opzichte van de vissen van de zee. Hij had ook kunnen staan, we yirdu et dgat hayam. Dan was het een totale onderwerping van die vissen onder de macht van de mens. Simpelweg ter wille van die mens. Dus die mens heeft volledige controle en beschikking over de vissen van de zee. Kan ermee doen wat hij wil. Maar dat staat er dus niet. Er staat heerschappij over die vissen van de zee. Dat wil zeggen gedeeltelijk beschikken over de vissen van de zee. Om de menselijke taak die de mens heeft gekregen te vervullen. Dus om de missie van de mens te vervullen, waarbij de onafhankelijkheid van die vis in de zee intact blijft. Anders had er gestaan, et de gatayam, en dan is de vis niet, zijn vissen niet vrij om zichzelf te zijn, de vogels niet, het vee niet, de hele aarde niet. Dan is alles totaal onderworpen aan het dictatoriale gezag van de mens. Maar die uitdrukking rada plus het voorzetsel beet betekent dus dat hij dat heersen over de schepping alleen maar gedaan moet worden voor zover hij werkelijk Adam is. Hij eist de dienst van de vissen, de vogels, het vee en de hele aarde alleen maar voor zover hij zelf in dienst van God staat. Kijk, dat is er geen probleem, dan zal die aardse wereld hem graag als heerser ook accepteren, dan is die heerschappij geen dienstbaarheid en vernedering, maar dan wordt die dienstbaarheid een verheffing en verhoging van al die aardse wezens die nu opgenomen worden in dat grote doel wat God met die mens heeft en met de aarde heeft, namelijk die openbaring van die innerlijke eigenschappen van God, waarheid, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde. Heersen over de vissen van de zee enzovoort. Houdt dus in het inschakelen van deze schepping in de missie om Gods eigenschappen, Gods heiligheid, Gods gerechtigheid enzovoort in deze wereld zichtbaar te maken. Het is een gedeeltelijk in de hand nemen. En dat staat toch een beetje in contrast met die andere uitdrukking die we nou vinden in vers 28... Wij verregotam Elohim, dus God zegende hen, bejommer lehem Elohim, en hij zei tegen hen, pru urvu umilu et haaretz, vegib shuha. Pru urvu, wees vruchtbaar en word talrijk, umilu, en vervul et haaretz, de aarde, vegib shuha. Gif shuha komt van kivesh, en kivesh betekent dus volledig onderwerpen, eigenlijk zelfs met geweld vernederen, volledig overwinnen, iets volledig transformeren, iets volledig naar zijn eigen hand zetten. Dat is echt onderwerpen. Maar dan staat er meteen achteraan, Urdu. Dan wordt het herhaald wat we net in vers 26 lazen. En dus onderwerpt haar en heers dan over vissen van de zee enzovoort. Dat kan niet anders betekenen dan het volgende. Kijk, die mens heeft dat vermogen om die aarde volledig aan zichzelf te onderwerpen. Die heeft het vermogen om, in het Hebreeuws gesproken, om de aarde en alles wat daarin is volledig tot object van zijn eigen activiteit te maken. Dat is precies wat hij technisch ook kan. Dat is precies ook de reden dat de talen werden verward in Genesis 11. En niets van wat deze mens zich voorneemt zal voor hem onmogelijk zijn, wordt er gezegd. Nou, berg je dan maar als wij alles doen wat we kunnen. Als er helemaal geen morele grens en beperking meer is. Maar die mens heeft wel dat vermogen en mag het ook gebruiken in dienst van dat gedeeltelijk in de hand nemen van de schepping voor de vervulling van de missie van de mens in dienst van God zelf. Het vermogen wordt dus wel genoemd, maar die onderwerping van de aarde heeft alleen maar een rechtvaardiging in het zorgzame heersen dat de mens hier moet uitvoeren. Dat rada is een heerser wat ook een voorwaarde heeft. Het kivesh, dat is totale onderwerping, volledige overwinning. Dat is een vermogen wat die mens heeft en wat hij alleen mag inzetten om deze verhouding van zorgzame heerschappij uit te voeren. En laten we zeggen, als je met een pestilentie te maken hebt, dan mag de mens toch zeker ook die pestilentie bestrijden, de bacteriën vernietigen, virussen uitschakelen. Je mag wilde dieren of dolle honden mag je afschieten. Er is natuurlijk een rechtstreekse macht die de mens dus binnen de perken van die zorgzame heerschappij voor het geheel wel degelijk mag uitvoeren. Dat de mens in staat is om de zeeën te vergiftigen en wat dan leidt tot de gigantische sterfte aan vissen, dat is dus hier juist niet bedoeld. Want die mens mag niet alleen maar onderwerpen, hij moet ook zorgzaam heersen. Hij moet heersen zoals iemand die een tuin beheert. De tuinman haalt af en toe natuurlijk een stuk onkruid weg, maar dat doet hij terwille van de planten die geacht worden daar hun schoonheid te laten zien. Zo vinden we in Genesis 1 vers 28 een aantal prachtige aanwijzingen voor hoe we dat moeten verstaan. En dan is het opvallend hoe dan de rabbijnse literatuur hierover spreekt. Als we kijken naar Rashi, zien we interpretaties die wel verrassend zijn, maar volgens mij niet correct. Bijvoorbeeld dat die uitdrukking begif shuha, een onderwerp haar, niet wordt herleid op het woordje arets, wat aarde betekent, en een vrouwelijk woord is, dus onderwerpt haar. Maar het zou kunnen gelezen worden, zegt Rashi. Het kan dus betekenen dat de vrouw moet worden onderworpen aan de man. En dan zegt hij, ja, dat onderwijs je dat de man de vrouw moet beheersen, zodat ze niet een roddelaarster wordt. Dat laat ik dan voor rekening van Rashi. Dan is er ook nog het commentaar van Ramban op onze versen. Laat ik eerst nog heel even kijken naar wat Rashi hier zegt. Even kijken. Ja, hij geeft dus een van die drie opvattingen waar ik het daar straks over had. Hè, dat God zijn hemelse hof raadpleegt. Dat daar dat naase vandaan komt, laat ons maken. Hè, dus dat het niet is, dat die wijvorm niet voorkomt uit het feit dat God zich bezighoudt met het lot en de bestemming van die aarde als geheel. Maar dat hij een soort van toestemming vraagt aan de engelen. Zo'n uitspraak als deze. Rashi citeert dan een passage uit de Talmud. Er zijn in de hemel wezens die op mij lijken. Maar als er nou op aarde geen wezens zijn die op mij lijken, dan ontstaat er toch jaloezie onder alle wezens die ik heb geschapen. Ja, wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Die engelen hebben dus een gelijkenis met God. En op aarde moeten er ook wezens zijn die gelijkenis met God hebben, want anders ontstaat die jaloezie. Lastig om te zien wat daar de reden voor is. Even kijken. Een belangrijk punt nog, en daar wil ik dan mee besluiten. Er staat na se Adam, het zal meen ook iets moeten doen. Dus laat ons mensen maken. En om nou te voorkomen dat je gaat denken dat daar een triniteit mee bedoeld kan zijn, staat er meteen achteraan. En God schiep de mens naar zijn beeld. Daar komt natuurlijk wel het woord waar je vraag scheppen in voor. Dus na se laat ons maken. Dat is toch een scheppingsdaad, omdat er met de mensen totaal nieuwe werkelijkheid tot stand komt. Vers 27 namelijk, waar je vrij loek hier met haar dam het salmo. En God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Met salam elokim bara oto, in de gelijkenis van God schiep hij hem. Zacharo nekeva bara otam, mannetje en vrouwtje heeft hij hen geschapen. Dus dat is steeds het enkelvoud. En dat is het punt. Naser mag dan meervoud zijn. Dan lijkt het net alsof er een meerderheid, een meervoud van personen hier betrokken is. Nou, dat kan dus verklaard worden door te zeggen God spreekt tot zijn engelen. Of God spreekt mede namens de aarde in een pluralis majestatis. Maar meteen daarachter in vers 27 staat het enkelvoud. Dus de verklaring dat het hier eigenlijk gaat om een soort van triniteit of zo, gaat helemaal niet op. Dat is wat ik even kwijt wilde over vers 26. En het meeste van wat ik verteld heb vandaag komt uit een prachtig 19e eeuws commentaar van Samson Raphael Hirsch. Samson Raphael Hirsch. Die heb ik jaren geleden gelezen en dat allemaal niet vergeten wat die man te melden had. En je kunt zijn teksten, dacht ik ook, vinden op sufaria.org. Moet je even doorbladeren bij de commentaren. En ik dacht dat daar ook het commentaar van Hirsch genoemd wordt. Ik weet niet of dat hier in het Engels of in het Duits staat. Maar daar kun je het in ieder geval vinden. Nou, dat was het even over Genesis 1 vers 26. Dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live. Het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!